Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Sarah Bjarland is mijn gast vandaag. Ze werkt met afval dat ze op straat en naast vuilnisbakken tegenkomt. Haar foto's uit het boek Groundwork laten afgedankte objecten en dode beesten of planten zien. Een omgeving schreeuwt dat ze niet meer van nut zijn. Een smoezelige muur, een kille stoep of een betonnen vloer. Maar door de manier waarop ze gepositioneerd zijn, sprankelt er nog een restje schoonheid en waardigheid door de ellende heen. Luxaflex, die hopeloos gehavend en geknakt is, maar tegen de muur leunt in de vorm van een trots, zeewaardig zeiljacht. Een bloemetjesmatras op een grijze stoep met een elegante strik samengebonden. Of een plastic tuinstoel met Jackson Pollock-achtige aanslag erop. Door de lens van Sarah vallen hun intrigerende vormen, lijnen en structuren op. Niet eens zo verschillend van de kunstwerken die we in musea nauwgezet bestuderen, terwijl we dit grof vuil geen blik waardig gunnen. Vanaf 20 januari is in Arty in Amsterdam de tentoonstelling Dust Manifesto te zien, waarvoor ze een wandtapijt knoopte van de groezelige moppen die gebruikt zijn om vloeren mee te dweilen. Ook zie je een grote verzameling aan elkaar genaaide zitvlakken die uit banken zijn gesneden, met stevast in het midden de slijtage van bewoners die er jaren op hebben gezeten. En een fraai videowerk van een compleet afgedankte huisraad bij de vuilnisbak. Een berg hulpstukken die ooit iemands leven hebben ondersteund, maar niet langer gewenst zijn. Welkom Sarah, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij die fotografische werken. Opvallend veel van die onderwerpen die liggen ergens verlaten op straat. De meeste mensen lopen er zonder naar te kijken aan voorbij. En jij stopt en je maakt een foto. Waarom?
Ja, dat is dan iets wat mij aanspreekt of iets wat soort van... Ja, wat mij roept of zo, van kijk naar me. Mm. En dat ik dan of zielig vind of komisch of tragikomisch of toch vaak wel mooi. Ook is het helemaal kapot of vies. Of iets wat ik dan denk van, oh, dit is iets, maar het lijkt op iets anders.
En moet het je opvallen of ga je er echt voor stoppen en ga je eens bestuderen wat er naast zo'n bak ligt bijvoorbeeld?
Ja, allebei. Vroeger was het wel meer zo af en toe dat ik iets zag. En nu, de afgelopen jaren, ga ik wel echt meer regelmatig langs die hopen. Om echt te zoeken en gewoon echt met de camera. En, maar ik moet zeggen, de camera... Vroeger maakte ik foto's als een soort van... dat de foto's meer... het kunstwerk waren misschien. Of dan nam ik de spullen mee naar mijn atelier om ze te fotograferen. Mm. Maar nu zijn de foto's meer ook een manier om dingen vast te leggen en meer een soort van notities en om dingen niet te vergeten. En een soort verzameling die steeds groeit.
Ja. En het verschil is dan dat je de kunstwerken, als je ze meenam naar je atelier, echt arrangeerde, neerlegde, denk ik, als een soort model.
Ja, hoewel het vaak ook heel... die arrangement was vaak wel heel soort van clean. Dus het was eigenlijk al bijna een sculptuur.
Ja, en nu... zoals je het vond, bedoel je?
Ja, precies. Oh, ja, dus ik heb niet veel aan veranderd. Dus bijvoorbeeld ben ik eigenlijk begonnen met dode kamerplanten naar mijn atelier mee te nemen. En die heb ik soort van bijna geportretteerd of soort van vastgelegd. Maar zonder echt veel aan te doen. Gewoon zo'n directe foto.
Ja. En waarom? Waarom die dode kamerplanten? De meeste mensen gooien die weg.
Ja, ik vond ze dan mooi in al hun zieligheid. En ik vroeg me dan af hoe moeilijk het is om een kamerplant dood te maken. Of zeg maar, ja, dat, hoe dat dan zo is gegaan of zo. En het zegt ook iets over onze relatie met de natuur en... dat we graag een soort van kamerplant hebben, net als een huisdier. Dat we dat graag dan iets groens willen hebben in ons huis. Maar dan lukt het vaak toch niet om daarvoor te zorgen.
Ja.
En dan geven we het op. En dan gooien we het gewoon weg als een soort object die kapot is.
En dat is het eigenlijk niet, wat jou betreft. Het is geen object.
Nou ja, het is ook wel een object als je kijkt naar hoe dat vandaag wordt geproduceerd. Ik bedoel, de massa waarop kamerplanten worden gekweekt is gewoon net in een fabriek of zo. Dus... Ja. Maar het is natuurlijk wel een plant, iets wat leeft en dat we dan later doodgaan. Dus in die zin is het wel iets wat ooit heeft geleefd. En
als je zegt, ik portretteer ze dan in de studio, Doe je dat net zoals je een mens zou portretteren? Zoek je naar eigenschappen? Zoek je naar de juiste belichting voor iemand of iets tot zijn recht laten komen?
Deze serie is meer dan 10 jaar geleden gemaakt. En toen had ik een atelier in een oude, een antikraak atelier. Dat is een hele ruwe ruimte, dus die heb ik gebruikt. En de muren waren nog niet gestukt en zo. Dus dat vond ik dan goed passen bij de soort ruwe omgeving bij die planten. Dat versterkte een beetje die eigenschappen van dat een beetje verlaten of zo.
Ja, het afgedankte.
Ja, precies.
En vervolgens, heb je die planten weer tot leven gewekt? Of heb je ze ook weggegooid?
Uiteindelijk heb ik ze hun gang laten gaan.
Maar wat betekent dat? Dat klinkt even mystisch voor laten sterven.
Is dat zo? De meeste waren al echt zo goed als dood. Mm. Dus ik heb ze zeg maar niet nog geprobeerd tot leven te wekken. Nee. Dus het was echt, ik heb ze vastgelegd in die staat waar ze in waren.
Yeah.
Maar een paar keer had ik wel een atelier die opeens, die heel warm was in de zomer. En opeens kwam er dan opeens nieuwe blaadjes en zo. Ah, dus in een van die planten heb ik dan wel dan water gegeven. Want die had zo'n levenskracht in zich. Dus ik dacht, oké, dat kan ik dan niet tegenhouden. Dus dan dacht ik, oké, deze red ik dan wel. Maar de meeste waren echt, zeg maar, de eerste die ik ooit vond was echt zo'n cactus die helemaal droog. Daar was gewoon niks meer van leven in of geen sap meer in.
Dus eigenlijk ben je niet een soort van redder van planten in dit geval of afval, maar je laat gewoon zien, dit is wat ermee gebeurt. Dit is wat wij ermee doen. En dat leg ik vast.
Ja, maar het is ook wel een soort van care in het Engels. Een soort van zorg voor die dingen. Dus misschien niet zozeer voor de planten, maar voor de materialen in het algemeen. Dat ik ze meeneem überhaupt, is een soort handeling van toch dat ik er om geef. En dat ik voor ze zorg en dat ik ze niet laat verbranden, zeg maar.
Ja. Yeah.
Door de gemeentelijke verbrandingsovens. Ja. Dus in het geval van de planten heb ik ze uiteindelijk wel weggegooid. Maar de materialen die ik nu meeneem, daar maak ik dan dus ook niet echt foto's van. Maar die probeer ik dan te gebruiken in installaties en sculpturen.
Ik lees op je website dat het ook om een soort overgangsfase gaat. Het vuil wat je op straat tegenkomt kan nog iets anders worden. Of er is nog een andere fase dan de verbrandingsoven waartoe die verdoemd is. Wat is die overgang? Beschrijf dat eens.
Bedoel je een soort van liminality of zo, wat ik had genoemd? Ja. Dat is een soort wat die materialen in mij oproepen. Is een soort fase dat ze dan, ze zijn misschien hun oorspronkelijke functie verloren. Maar ze lijken dan, ik krijg dan andere associaties bij die materialen en dan kunnen ze iets anders worden. Dus ze hebben een soort potentie om dan te veranderen in iets. En dat vind ik dan interessant, van hoe kan dat dan iets anders worden. En vaak lijken ze ook bijna een beetje zo van dood, ook hebben ze nooit geleefd of zo. Dus een beetje zo tussenin het levende en het dode, of het organische en het niet-organische. Een soort een beetje tussenin en daarin zitten dan wel mogelijkheden van nieuwe betekenissen. En
geef eens een voorbeeld van zo'n nieuwe betekenis. Hoe iets van wat je recent bijvoorbeeld hebt meegenomen naar je atelier en wat iets geworden is.
Daarbij kan ik meteen dat werk Das Manifesto noemen. En ik moet meteen ook jou corrigeren, want dat werk komt niet voort in, wordt niet getoond in de tentoonstelling. De tentoonstelling heet What My Hands Know. En dat is een groepstentoonstelling met 12 kunstenaars. En dat werk Das Manifesto, dat ga ik daar niet laten zien, maar dat had ik eerder besproken. Maar dat,
bij deze gecorrigeerd.
Heel dat werk bestaat uit honderden oude vieze vloermoppen die ik op straat heb gevonden.
Ja.
En het begon, ik weet niet hoe het eigenlijk begon. Ik denk, ik heb gewoon op een moment een paar van die meegenomen, omdat ik dacht, het is echt het laatste van het laatste wat iemand weggooit. Een soort van wat iemand ook zou meenemen van zo'n hoop. Het is een soort van alle laag, het laagste in de hiërarchie van vuilnis of zo.
Ja.
En het heeft ook een vrij intieme relatie met onze lichamen of zo. Omdat het alle vuil heeft opgezogen van onze huizen en onze, eigenlijk. Er zitten misschien ook sporen van menselijke of menselijke cellen, huidcellen bij. En allemaal... ja, dat is eigenlijk een soort opzuig. Ja, er zit heel veel vuilnis in die verbonden is met onze lichaam en onze alledaagse levens. En dat vinden mensen dan... Ja, dat is zeg maar...
Dat is gewoon vies.
Dat is eigenlijk vies. Maar ja, wat is vies? Ja. Want als een haar op onze hoofd zit, is het niet vies. Maar als het op de grond ligt, is het wel vies.
Ja, dan wordt hij vies. Ja.
Dus ik had een soort van... maar ik vind ze ook als objecten ook wel mooi om dat te lijken bijna. Of op een soort plantenachtige iets of algen of een soort...
Ja, dus het zijn van die langwerpige dingen die je om een steelvoud... waarschijnlijk al gerecycled materiaal in allemaal pluisjes en ja...
Ja, dus het heeft iets een beetje plantachtigs. En die grijze, ze zijn allemaal ook verschillende kleuren grijs, afhankelijk van hoe vuil ze zijn of hoe vies ze zijn. En ik ben dan begonnen om ze te verzamelen. En op een moment had ik er zoveel en ik heb allemaal dingen mee geprobeerd in mijn atelier. Want dat is vaak wel mijn... Ik heb niet soort van één methode van daar ga ik altijd dit mee doen. Maar dan vaak liggen ze dan best wel lang in mijn atelier. En dan probeer ik eerst dit te doen en dan dat en dan... Op een moment zag ik ook allemaal wandkleden toen ik een tijdje in Finland was. En toen dacht ik, oh ja, misschien kan ik ze wel gaan knopen tot een wandkleed. En dan is het ook een soort, ja, een soort herstellen van hun waarde of zo. En echt die vuilnis terug laten kijken naar de mensen die naar ze kijken of zo. Dus echt, maar dan in een hele nieuwe vorm.
Ja, en een mooie vorm ook.
Ja, dus het is...
een groot wandtapijt geworden. En je ziet die gekleurde lijntjes die in die moppen zitten... Sommige zijn geel, blauw, er zitten verschillende kleuren in. Heel mooi, gedetailleerd eigenlijk.
Ja, je zou niet denken dat die moppen dan uiteindelijk toch zo mooi kunnen zijn.
Nee.
Maar het is heel dubbel, want het is van een afstand wel mooi, maar als je dichtbij gaat, dan zie je ook echt zo klontjes, oude stof en zo. Dus dan wordt het ook een beetje een soort van afstotelijk of zo. Van dat je denkt, oh, eigenlijk is het ook wel heel vies. En soms ruikt het ook een beetje naar... Zo'n beetje muf of naar schoonmakenmiddelen. Dus het is. En als je het gaat zo bewegen een beetje, dan valt er nog steeds stof van af. Dus.
Ja, en het hoort er allemaal bij natuurlijk.
Het hoort er allemaal bij, ja.
Ja.
Maar dat is dan zo. Maar daar heb ik dus heel veel van verzameld. Echt zo.
Hoeveel heb je er?
Ik heb ze uiteindelijk niet geteld, maar ik denk zo rond de 200 waren het wel.
Ongelooflijk.
Maar dan.
Heb je handschoenen aan als je die pakt?
Ja, in het begin had ik niet. En toen dacht ik, nou ja, ik was gewoon mijn handen. Maar ik heb dan vaak ook wel handschoenen meegenomen. Want soms zijn ze echt nog heel nat. En dan komen ze echt direct van iemand de badkamer of zo. Dus.
Ja. Zitten er grenzen aan wat je meeneemt? Stel dat er bloed op zit of zo. Kan dat?
Bloed had ik nog nooit gezien. Eén keer heb ik eentje meegenomen. En toen zag ik een paar dagen later zo'n maden daaruit komen. Toen dacht ik, nee, dit is echt te vies. Dus die heb ik dan weggegooid.
Ja.
En eentje rook ook echt naar kattenpis. Dus toen dacht ik, oh, die is echt ook, dat is echt vies. Dus.
Ja.
Maar in principe wil ik ook zeg maar, niet te veel selecteren. Want het gaat juist om een hoeveelheid te laten zien. En zeg maar niet soort van te, oh, deze is mooi en deze niet. Maar gewoon alles wat ik tegenkom.
En gaat het je ook om een beetje eerherstel voor die moppen? Zeg maar, dit zijn de stille helden van onze schone vloer, zeg maar. Zij doen al het harde werk.
Ja, ja. En ook... al die tijd die daarin zit, eigenlijk van het schoonmaken en eigenlijk wie dat allemaal doet. En dat schoonmaakwerk als een soort werk dat ook niet heel hoog gewaardeerd wordt. En
of betaald.
Of betaald. Zeker. En vaak wordt gedaan door mensen een beetje die niet ook heel hoog op de maatschappelijke schaal zitten, zeg maar.
Ja.
En ook gaat het over de tijd die daar in zo'n knopen van zo'n wandkleed. Dat is ook traditioneel een soort van... een beetje vrouwelijker, dat handwerk, dat wordt ook niet zo heel hoog gewaardeerd. Hoewel het nu een beetje een comeback heeft in de kunstwereld.
In de kunst maar, in ieder geval, ja.
Maar dus al die dingen komen dan samen in die wandkleed.
En dan geef je dat een podium in een tentoonstellingsruimte. Sowieso al een mooi contrast natuurlijk met de vuiligheid van die moppen. Hoe hoop je dat mensen daarop reageren? Want het heeft iets grappigs, het heeft iets... Het zet je aan tot denken. Het heeft iets vies. Hoop je dat ze voorbij die eerste fysieke reactie komen, zeg maar. En bedenken inderdaad, hey, dit gaat om een wandkleed. Dit gaat om mensen die hierboven hebben staan zweten in die lege kantoren diep in de nacht.
Het kan op verschillende lagen werken, denk ik. Ik hoop ook dat mensen ook een beetje verbaasd worden misschien van, oh, dit kan je ook. Of dat ze niet verwachten. Want eerst zien ze ook niet dat het vloermoppen zijn. Dus vaak zien ze eerst alleen een soort grote oppervlakte met allemaal kleurtjes. En dan pas als ze dichterbij gaan, zien ze, oh, dit zijn vieze vloermoppen. Dus een beetje die verbazing vind ik ook wel. Of verrassing bedoel ik. Vind ik wel fijn als mensen dan eerst iets aannemen en dan zien dat het iets anders is.
Ja.
Maar ook die associatie met schoonmaken, dat ze misschien daarover gaan nadenken. En ja,
daarbij ook geholpen door de titel van de tentoonstelling natuurlijk, What My Hands Know, dat handgeknoopte, het handwerk, dat aspect wordt daar natuurlijk ook in benadrukt.
Ja, heel erg, want het duurde best lang. Ik was een jaar mee ongeveer bezig. Niet elke dag 8 uur lang of zo, maar toch wel een jaar aan het knopen, maar daarvoor nog een paar jaar aan het verzamelen.
Heeft jouw werk, denk je, die white cube nodig als contrast tegen dat vieze, om het eruit te laten springen? Wat zou er gebeuren als je dit naast de vuilnisbak legt? Zou iemand het dan zien, denk je?
Nee, ik denk dat dat voor heel veel kunst geldt. Als je naast de vuilnisbak legt, dan is het opeens gewoon, dan is er geen hiërarchie meer. Dan is alles net zo waardevol of niet waardevol, zeg maar.
Wat zegt dat dan over dat object zelf?
Ja, nou ja, kunst is natuurlijk vaak wat iemand zegt dat kunst is, dat is het, zeg maar. Dus als je iets laat zien in een white cube, dan is het kunst.
Ja, kunst is context eigenlijk dus.
Ja, ook wel, ja.
Iets in een bepaalde context dwingt het af dat we er zo naar kijken.
Ja, precies. Maar vooral met dit soort spullen die heel vies zijn of zeg maar, gevonden voorwerpen, is die white cube wel, dat geeft ze dan een bepaalde nieuwe context.
Mm-hmm.
Die misschien wel nodig voor is, maar ja, in een andere context wordt het dan iets anders.
Nou, ik zit nog even te denken ook aan het werk van de bankstellen. Ook schitterend, een heel groot, ja, ook eigenlijk, nou, niet wandkleed, maar een heel groot tapijt is het geworden, hè, wat over een stok hangt. En allemaal die zitvlakken. En daarbij denk ik ook, ja, dat is iedereen herkent dat beeld van een vieze bank die ergens opgehaald moet worden nog. En het wordt zo'n mooi beeldend element als het zo gepresenteerd is in zo'n tentoonstellingsruimte. Maar alleen daar.
Ja, dat werk is trouwens wel in Arte te zien volgende week. Het is op straat zijn ze gewoon vies en oud en niemand wil ze meer zien en aanraken. Maar als ze dan. Maar het is ook. Ik heb natuurlijk veel van die bankzetels. Of die stukjes leer. Ik heb er veel van, dus het is een hele verzameling. Dus dat maakt het ook iets meer, omdat het meer zijn. Omdat het een soort van hoeveelheid is.
Het wordt een ritme.
Wordt een ritme en een soort, bijna een soort plattegrond of zo van menselijke levens. Of de tijd die iemand heeft doorgebracht met een bepaalde meubelstuk. En je ziet bijna soms op één bank van, oh, hier heeft één iemand heeft de hele tijd aan de linkerkant gezeten. En de andere zo niet ernaast, maar echt aan de rechterkant. Dus je ziet ook zo de verhouding tussen mensen bijna. Dus dat is wel mooi hoe een stuk oude leer of nepleer dan zoiets laat zien. Eigenlijk.
Ja. Gaat het jou dan ook om die mensenlevens die erachter zitten?
Nou, het gaat meer om tijd, denk ik. En het verslijten van materiaal. En ook misschien als een beetje als metafoor van het verslijten van de materialen in onze omgeving. Of het werk heet Erosive Habits. Dus hoe onze handelingen in ons alledaagse leven ook misschien op grotere schaal invloed heeft op onze omgeving. Daar wil ik een beetje met de titel ook op spelen. Van dat je dan. Want heel veel mensen denken niet zoveel over na hoe hun alledaagse handelingen misschien gevolgen hebben voor de aarde.
Ja. Is dat iets, denk je, ben je daar zelf. Nee, laat ik het anders vragen. Wanneer ben je daar zelf bewust van geworden? Want ik zat op de fiets hier naartoe en toen dacht ik, ja, er zijn stadia in je leven dat je gewoon een hele nieuwe inrichting bijvoorbeeld wil. Stel, je gaat op kamers, je bent student, dan richt je alles in. Of je hebt een tienerkamer nog daarvoor. En op een gegeven moment groei je daaruit. Ben je iemand anders? Wil je iemand anders worden? Dan heb je andere spullen nodig. Zo voelt het. Ongeacht hoe goed die spullen nog zijn. En wat is dat voor gekke relatie eigenlijk die we met onze spullen hebben? Hoe ben je daarover gaan nadenken?
Ja, nieuwe spullen nodig hebben, is ook een vraag van wanneer heb je echt iets nodig?
Zeg maar. Je hebt het niet nodig, alleen je mentaal wil het heb
graag.
Je het nodig.
En ja. Waarom wil je het dan zo graag? Want dat is dan ook iets wat zo diep zit in onze huidige samenleving, in ieder geval. Van die soort van drang naar nieuwe spullen, dat we ons identificeren door hand van de spullen die ons omgeven eigenlijk.
Ja. Is dat dan gewoon succes van winkels, van de commercie? Die ons heeft aangepraat dat je nieuwe spullen nodig hebt om uit te dragen wie je bent?
Ik denk het in een soort. En dat wordt weer door een soort kapitalistische gedachtegang in stand gehouden. Van steeds meer produceren en nieuw. En dan moet je de consument aanpraten dat die eigenlijk niet gelukkig is zonder weer nieuwe spullen.
Mm-hmm.
En natuurlijk, ja, IKEA en dat soort bedrijven die dan van die bijna wegwerpmeubels produceren, die versnellen dat dan ook. En ik heb vanochtend, de afgelopen tijd ben ik ook allemaal van de IKEA supergoedkope die laktafels aan het verzamelen. Want die worden, die zijn ook echt zo wegwerpmeubels. Die zijn van binnen eigenlijk gemaakt van karton.
Zo denk ik, ja.
Ja, dus die zijn heel kwetsbaar. Die gaan heel makkelijk kapot.
Ja.
En daar heb ik nu iets van 15 of zo. En daar wil ik dan iets mee doen. Maar die ook omdat het zo'n zo gek is dat je dan iets. Je weet gewoon dat het. Je koopt. Het wordt geproduceerd om weg te gooien.
Ja.
Dat vind ik zo gek. Dat bedrijven daar ook. Dat gewoon eens mag. Dat je iets mag produceren. Dat. Ja, het toch. Zo'n korte levenscyclus heeft.
Ja. Maar IKEA zal zeggen: ja, maar mensen willen dit. Want het kost maar een tientje en ze hebben een tafeltje nodig.
Ja, nee, het is natuurlijk. Kip in het ei, waar.
Ja.
Ja, je moet, mensen moeten dat niet willen dan.
Mm.
Maar dat kun je ook niet stoppen of zo. Of je moet zeg maar anders gaan nadenken
het
over.
Het kan een effect zijn natuurlijk van ook wat je met je werk probeert te doen. Dat je daar een tandje bij wil zetten van het besef van ik moet iets beters kopen, iets wat langer meegaat.
Ja.
Of is dat buiten het bereik van.
Nou ja, het is misschien ook. Iets wat de verantwoordelijkheid. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Ligt het bij de bedrijven of bij de consumenten? En zeg maar, er zijn ook mensen die. Er is een Duitse architect, denk ik. Hoe heet hij nou weer? Thomas Rau, denk ik. Die het heeft over materiaalpaspoorten. En dat eigenlijk elke. Dat de eindverantwoordelijkheid niet bij de consument zou moeten liggen, maar bij de producent. En dat de producent ook verantwoordelijk is voor het recyclen van een bepaald product.
Mm.
En dat je dan een product maakt zodat die ook opnieuw kan worden gebruikt, gerecycled, zeg maar.
Ja.
En dat de bedrijven daarvoor moeten zorgen en niet de eindconsument. Want de eindconsument is een soort van, ja, wat moet ik hiermee? Dan leg je te veel verantwoordelijkheid op de individuele mensen.
Het zou wel een ramp zijn voor jouw werk. Als er niet meer zoveel afval is.
Ik denk dat dat nog heel lang gaat duren.
Ja, dat ga je niet meer meemaken. Misschien
ook voordat het in andere landen. Ja, dus wij hebben natuurlijk hier wel een soort infrastructuur van vuilnis. En hier is het nog wel beperkt wat er allemaal ligt. Ik bedoel, als je naar sommige andere landen gaat, dan is er niet eens een infrastructuur voor vuilnis en hoe dat wordt gehanteerd en zo. Mm-hmm. Dus,
wat ik wel interessant vind is, aan de situatie nu is natuurlijk voor het klimaat rampzalig, maar wel qua, en dat laat jouw werk ook goed zien, qua vormen, de vormenrijkheid, materiaalrijkheid, de rare combinaties die ontstaan bij zo'n vuilnisbak, die zijn natuurlijk wel heel interessant, visueel gezien alleen al. Wat is het gekste wat je tegenkomt naast zo'n afvalbak?
Je hebt misschien ook dat clipje van die film gezien. Daar is ook op één moment zo'n opblaasbare. Zo'n sekspop voor vrouwen. Niet dat dat nou gekker is dan voor mannen, maar in ieder geval dat. En dat die ligt daarnaast zo'n verpakking met soort vis of iets. Iets wat je gebruikt om vis te eten, ik weet niet meer. Er was een vis op een kartonnen verpakking en dan komt er weer een matras. En het is gewoon.
Ja, die camera zweeft heel rustig zo over die hele grote huisraadberg met spullen die allemaal afgedankt zijn, maar totaal zonder ordening.
Ja, en ook zonder hiërarchie. Dus alles wordt daar echt op dezelfde level, zeg maar, gezet. En heel vaak zie je ook kunstwerken. Maar dat zijn dan meer zo amateur kunstwerken. Maar schilderijen die iemand heeft gemaakt. En dat ligt dan naast gewoon oude schoenen of tandenborstels. Of, dus er is gewoon die massa, dat is wel echt iets wat me fascineert, maar ook een beetje zo disturbing. En,
ja, wat je laat walgen eigenlijk.
Ja, eigenlijk.
Geloof jij nog in de waarde van een object, los van die context? Geloof jij dat als er iets heel moois tussen ligt, die hele grote berg, dat mensen dat dan opvalt en dat ze die eruit zouden halen bijvoorbeeld? Of zit het echt in de manier waarop je het neerzet?
Nee, ik denk dat er zijn ook heel veel mensen die ook regelmatig echt soort van gaan kijken naar schatten of zo. Of ze dan iets kunnen vinden wat voor hun dan wat ze nodig hebben of wat voor hun dan betekenisvol kunnen zijn. Dus dat kan natuurlijk voor iemand iets zijn wat voor iemand anders helemaal geen waarde meer heeft, maar voor iemand anders wel waarde heeft.
Ja, alleen dat relatieve aspect, dat zit er vrijwel altijd bij in, denk ik. Terwijl er zijn ook mensen die zeggen, een goed kunstwerk is in het object zelf inherent waardevol en mooi. Waar je het ook neerzet, of het nou in een museum hangt of naast een vuilnisbak ligt. Geloof jij dat? Nu je zoveel door het afval bent gegaan?
Nee, ik denk niet dat een object in zichzelf een bepaalde waarde heeft. Het is gewoon wat voor waarde mensen daaraan geven. En in welke tijd dat object dan er is, zeg maar.
Ja. Wat voor waarde geef jij aan bijvoorbeeld de sculpturen die je maakt? Want dat doe je ook. Hè? Dus het is niet alleen maar fotograferen of plaatsen in een ander object. Maar je hebt bijvoorbeeld luchtbuizen in gips gegoten. En die weer bekleed met het stof uit een droger bijvoorbeeld.
Nee, nou, ik heb ze niet bekleed. Maar dat stof ik heb de binnenkant afgegoten.
Ah,
en dat stof is dan blijven plakken.
Oké. Okay. Ja.
Of het vet van een keukenbuis of zo. Ik weet niet of het aan mij is om een soort waarde aan te geven. Ik heb misschien wel een emotionele relatie met die objecten of zo.
Hmm. Maar je hebt ze eigenlijk bijvoorbeeld in een eerdere tentoonstelling door de ruimte geplaatst als een soort regenwormen. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Hè, dus alsof ze kronkelen en leven in ons bijzijn. Daarmee zet je ze op een bepaalde manier neer natuurlijk. Geef je ze een bepaald leven.
Ja.
Welke gedachte zat daarachter?
Dat gaat aan de ene kant om juist die binnenkant van die buizen te laten zien. Omdat daar ook een soort ophoping van restjes van de menselijke levens zitten. Mm. Dus bijvoorbeeld stof uit een wasdroger of vuil uit, hoe zeg je dat? Allemaal vet uit de keuken van jarenlang koken of zo. Of,
van een afzuigkap of zo.
Ja, precies.
Ja.
En dat zien we dan niet. Dat wordt dan een soort van verborgen in zo'n buis. En daar zijn we dan ook niet van bewust of zo. Van dat er zoveel resten blijven hangen. Dus dat vind ik wel ook wel interessant om te laten zien. Van kijk nou eens wat er allemaal overblijft van jouw alledaagse leven.
Ja.
En ik vind die buizen ook qua vorm heel mooi. En juist die relatie met dat meer organisch. En misschien dat het ook iets van darmen kunnen zijn of zo. Dus die relatie met het lichaam.
Zo zie je maar weer dat je dingen in het echt moet zien. Want ik had van de foto niet begrepen dat het echt omgekeerd is. En dat het vuil wat erin zit nu aan de buitenkant zit.
Ja, precies. Ik heb in zo'n buis heb ik gewoon gips gegoten. En dan de buis weggehaald. En dan blijft dat vuil daar op het gips zitten.
Ja.
Dus het is zo'n binnenste buiten eigenlijk.
Ja, geweldig. Zoals je een mierenhoop zou afgieten en ineens ziet wat voor structuur daarin zit. En wat
maar ik heb natuurlijk die buizen, die zijn dan vanzelf helemaal flexibel. Dus ik heb ze dan zelf in een bepaalde vorm gedaan. Maar dat was ook heel intuïtief ontstaan eigenlijk.
Wat is het meest verbazingwekkende als je zo bezig bent met, laten we zeggen, de omgeving van de mens in kaart brengen? In materiële zin, waar we eigenlijk geen acht op slaan. Waarvan we denken, nou, dat hoort er allemaal bij. Wat vind je daar het meest verbazingwekkende aspect aan? Want inderdaad, dit is iets waar ik nog nooit over na heb gedacht. De binnenkant van onze afvoerbuizen. Zijn er nog andere elementen of plekken waar je wel een zaklampje op zou willen zetten? Zeg van, kijk hier eens naar.
Oeh, dat is een lastige vraag. Het meest verbazingwekkende. Ja, ik bedoel, ik word gewoon elke keer bijna als ik langs zo'n grofvalhoop ga, dan word ik bijna elke keer gewoon verbaasd omdat er zoveel zit. En ook de manier waarop mensen dan, dat mensen geen waarde meer hechten aan de spullen die ze kopen. Dat iets zo snel van waarde kan veranderen van iets wat honderden euro's heeft gekost en de volgende dag. Of ja, dan ligt het op zo'n hoop en dan is het nul waard. Dus zeg maar die waardedaling of zo. In dan economische zin, maar ook in dat je iets niet meer waardeert als die kapot is of zo. Dat vind ik dan verbazingwekkend van hoe dat dan precies functioneert of hoe dat werkt. Van,
ja, dat effect heeft je werk ook heel sterk. Je wordt bijna sentimenteel van die afgedankte spullen, terwijl die voelen natuurlijk niks. Maar die liggen wel met z'n allen daar op een hoop naast zo'n bak. En ze waren ooit belangrijk voor iemand en nu niet meer.
Ja, maar ze zeggen gewoon iets over hoe we met onze planeet ook omgaan. En dat we, en spullen staan natuurlijk ook symbool voor, menselijke werk. En hoe, ja, daar zit allemaal in één object zit ook uren van werk of resources, zeg maar. Wat ergens vandaan komt. Dus dat vergeten we misschien soms. Dat iets ook een hele, niet alleen een CO2-voetafdruk heeft, maar gewoon ook menselijke uren.
Ja.
En zo. En dat vergeten we misschien. Of dat wordt dan niet meer op dezelfde manier op prijs gesteld. Maar ik las laatst nog iets over dat mensen misschien meer dingen waarderen die door andere mensen die ze kennen worden gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld een cadeau krijgt die zelf gemaakt is of zo, dan hecht je daar veel meer aan. En dan zou je dat niet zo snel weggooien, omdat je weet van, oh, die persoon heeft het echt voor mij gemaakt. Maar als het helemaal anoniem is, die hele proces, die hele keten, dan is het zo makkelijk om dan dat weg te gooien.
Ja. Ja, dan is het door machine gemaakt ergens in China. En prima, dat heeft verder geen relatie met jouw verdere leven.
Ja.
Hoe ga jij eigenlijk zelf met afval om? Kun jij iets afdanken wat in je huis niet meer nodig is? Of ben je daar moeilijker in?
Ja, als het nog bruikbaar is, vind ik het heel lastig om het echt weg te gooien. Dus dan probeer ik het wel aan iemand te geven. We hadden laatst nog een soort opruimen dagje met allemaal speelgoed die weg moest. En mijn man zei, laten we het gewoon echt weggooien. Want ik vind niet dat andere kinderen deze plastic dingen moeten hebben. Maar ik denk dan, ja, anders gaat iemand anders dat toch nieuw kopen. Dus is het niet beter om het toch aan iemand te geven. Mm. Dus ik probeer dan toch, ja, ik wil dan toch niet echt dingen weggooien. Want ik weet dat ze gewoon worden verbrand. Dat vind ik dan zonde. Als ze nog bruikbaar zijn.
Ja. En dat dilemma wat ik net beschreef, hè? Je staat op een kantelpunt in je leven en je wilt een heel andere kant op en er horen nieuwe spullen bij. Heb jij dat ook nog of zeg jij, nee, ik ben me zo bewust van wat er allemaal aan grondstoffen verloren gaat dat ik dat niet meer wil?
Ja, ik heb niet de neiging om een hele nieuw interieur te doen. Dat zou ik ook niet kunnen betalen. En ik vind het ook, ik snap niet waar, niet zo goed. Ik denk, als je een nieuwe ontwikkeling in je leven wilt, dan moet je misschien naar jezelf kijken. Niet naar je handelingen en meer wat je doet en niet naar de spullen doen. Ja. Maar dat vind ik dan een beetje oppervlakkig misschien. Oké, één nieuw kledingstuk of zo, dat snap ik wel. Maar alles helemaal eruit en vervolgens allemaal nieuwe spullen daarin, dat snap ik niet zo goed.
Mm-hmm.
Alleen omdat het kan, betekent niet dat je het ook moet doen, zeg maar.
Hoe komen we zover dat de hele maatschappij zo gaat denken? Want dat is eigenlijk wat nodig is uit de hele wereld, misschien.
Ja, dat is wel een lastige vraag. Ik denk ook wel bij kinderen dat misschien gaan leren of zo op school. Dat de school wel een rol in kan spelen. Laatst bijvoorbeeld was op school van mijn dochter kregen ze allemaal met Sinterklaas een cadeau. En dat was een plastic speelgoed waarvan ik denk, ja, waarom doe je dan niet meer iets duurzaams of zo? Mm. Dus daarbij kan het wel beginnen. En misschien ook wetgeving en de politiek.
En kunst, speelt die daar een rol in?
Ja, ik denk zeker. Kunst kan wel mensen op nieuwe manieren laten kijken naar de wereld. Maar het heeft ook een beperkte bereik, denk ik.
Ja. En wat nou als er een rijke verzamelaar in een tentoonstelling bij jou komt en zegt, oh, dat wandkleed neem ik mee, die wil ik wel, dat wil ik wel. Kom maar, ik heb genoeg geld, doe maar.
Dat wandkleed is verkocht aan een museum in Finland, dus dat is al weg.
Kijk, dat is alvast weg. En op een goede manier weg.
Ja.
Dus maar ik bedoel, stel dat iemand alleen maar het materiële aspect ziet van jouw werk, is dat oké? Kun je daarmee leven of zeg je dan liever niet?
Ja. Bedoel je dat het op de juiste plek moet komen, omdat ik het anders niet...
Ja, of met de juiste intenties gekocht. Als iemand alleen maar zegt, hey, dat ziet er leuk uit. Ik gooi mijn oude wandkleed weg en ik ga dit er niet voor neerhangen in mijn privécollectie. Zou dat erg zijn?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een beetje afhankelijk van het werk en wat voor emotionele relatie ik daarmee heb. Want als het iets is waar ik dan heel lang aan heb gewerkt en een bepaalde context dan heel belangrijk is, dan vind ik het jammer als iemand het alleen maar als een soort nieuwe interieur ziet. Maar aan de andere kant, als ik iets kan verkopen en daardoor weer nieuw werk maken, dan is het ook wel goed. Maar ik vind het natuurlijk wel fijn als meer mensen mijn werk kunnen zien en dat het niet alleen een soort decor is of zo.
Ja, zeker. En de boodschap, maakt dat ook nog uit? Dat iemand dat snapt?
Ja, ik denk dat mensen dat wel ook wel snappen eigenlijk. Bij mijn werken. Dat, nou ja,
kan niet anders.
Nee, niet iedereen. Maar misschien maar als iemand het echt wil kopen, dan denk ik wel dat ze daar iets mee hebben. Wat misschien niet hetzelfde is als wat ik mee heb, maar voor hun dan iets betekenisvols.
Ja. We hebben de foto's, we hebben de sculpturen, videowerk van afval. Wat is de volgende uitdaging? Zit er nog meer? Waar gaat je werk naartoe, denk je?
Nou, ik ben nu bezig met een publiek werk. Maar daar kan ik nog niet veel over zeggen, want het is nog niet zeg maar formeel nog, of officieel. Maar dat is
waar
dus...
het komt of zo.
Ja.
Ja. En wat wordt het voor soort werk?
Ja, dat wordt een permanent werk op een rotonde. Ah. Dus niet de meest sexy plek misschien, maar wel een plek die heel veel mensen kunnen zien en waar mensen gaan langs gaan. En dat wordt ook een... Het idee is wel als uitgangspunt wel een soort alledaags object te nemen. En dat dan een soort van reproduceren. En, een object die ook niet echt een soort... waarde heeft van zichzelf, maar hopelijk in het kunstwerk wel een nieuwe betekenis en waarde krijgt.
Dus dit is het experiment waar we in het begin eigenlijk aan raakten, hè? Dus dat het niet meer in een white cube staat, maar in zijn eigen omgeving moet zien te overleven.
Ja, dat is waar, ja.
Speel je dan met schaal of met plaatsing? Want je moet dan iets doen waarschijnlijk om het te laten opvallen.
Ja, nou in dit geval denk ik dat het een... Het gaat om een bepaalde hoeveelheid van een object. En, maar het is nog een beetje te vroeg om nog over details te hebben. Maar het is een hele nieuwe context. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan ontvangen wordt.
Dat is de volgende stap eigenlijk in je werk. Ik ben heel benieuwd.
Ja,
ergens
ik ook.
Op een rotonde in Nederland.
Nou, niet in Nederland. Maar...
Oh, niet eens in Nederland?
Nee.
Oh, oké. Nee, goed. Dus de buitenwereld, de omgeving ga je verkennen.
Ja.
Succes daarmee. Noem nog één keer de tentoonstelling en wanneer het is.
Ja, de tentoonstelling heet dus What My Hands Know in Arty in Amsterdam. En daar doen 12 kunstenaars mee. En ik heb het samen met Charlotte Moem georganiseerd.
Vanaf 21 januari te zien in Arty.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijnenfonds. Waarvoor heel veel dank. We zijn er gewoon volgende week weer. Heel graag.